Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen.
Vandaag in de studio bij SBS Dutch nog steeds een gast, Mark van Rijmenam. We hebben het over AI en laten we het over voor- en nadelen hebben, want die zijn er aan allebei de kanten. Om te beginnen, hoe gaat AI effect hebben op verschillende sectoren? Neem bijvoorbeeld de gezondheidszorg.
Kijk, kunstmatige intelligentie gaat zo'n impact hebben op onze samenleving dat het zowel positieve als zeer negatieve ervaringen zal brengen. Dat is ook een van de redenen waarom ik mezelf zie als een soort van optimistic dystopie. Een beetje een oxymoron, twee verschillende denkbeelden in mijn hoofd behouden. Maar ik denk dat het belangrijk is om jezelf, om beide kanten van het, both sides of the coin te zien. En als we dan kijken, in eerste instantie laten we even over de positieve kant gaan kijken. Laten we positief beginnen. En dan zie je eigenlijk dat met name bijvoorbeeld in de healthcare echt een enorme bijdrage AI kan leveren om eigenlijk van passieve, reactieve zorg te gaan naar preventieve zorg. En daarmee dus heel veel kosten kunnen besparen voor onze samenleving en heel veel levens kunnen besparen.
Bijvoorbeeld?
Je kan bijvoorbeeld zien dat AI al gebruikt wordt om MRI's te scannen of om X-rays te scannen op zoek naar kanker bijvoorbeeld. En dan zie je dus dat AI kanker kan ontdekken die wij als mensen misschien missen. En dus hierbij gaat het eigenlijk omdat de samenwerking tussen de dokter en de AI heel erg noodzakelijk is. Want ik zou niet alleen de AI willen. Ik zou denk ik nu ook niet meer alleen de dokter willen. Maar ik zou de combinatie willen van de AI en de dokter. Waarbij de AI zegt, misschien moet je ze even op deze hoek kijken. Want ik zie daar iets wat zorgwekkend is. En dan kan de dokter zeggen, hey, wacht eens eventjes, daar zit inderdaad iets. En daar zie je dat heel veel bijdragers worden geleverd. En je ziet het ook bijvoorbeeld in het vinden van nieuwe medicijnen. Het vinden van waarbij de tools zoals AlphaFold, dat ontwikkeld is door DeepMind, proteïne, het folden, het vouwen van proteïne kan voorspellen en daardoor kan helpen nieuwe medicijnen te ontdekken. Hierdoor wordt de ontwikkeling van nieuwe medicijnen wordt heel veel versneld en komt op een gegeven moment een tijd waarbij we gepersonaliseerde medicijnen kunnen krijgen die volledig gespecificeerd zijn op jouw lichaam, op jouw genen, op jouw DNA en daardoor veel beter gaan werken. Dus daar zie je echt een enorme impact. Je kan ook denken aan de logistiek, aan de manufacturing, waarbij het allemaal gewoon veel beter georganiseerd kan worden.
Ja, hier is vorige week hadden wij in ons programma nog een voorbeeld van een verzorgingshuis hier in Sydney die een soort van computerachtig figuur, een AI metgezel noemden ze het, gezelschap biedt aan mensen met dementie. Dus die verlegen zich om een praatje en alsmaar kunnen praten en die persoon antwoordt, de virtuele persoon.
Ja, daar zie je dus net heel veel ontwikkelingen. Je ziet met name in Japan dat ze dus robots daarvoor gebruiken of een robothondje of iets anders cutes, waarbij dus ouderen een gesprekspartner krijgen. Je ziet ook al dat er AI therapists ontwikkeld worden. Je kan misschien als je mentale problemen hebt, maar je wil niet met een psycholoog gaan praten, kun je misschien als eerste stap met een AI psycholoog gaan praten. En die zijn niet net zo goed als een echte psycholoog, maar die kunnen jou al wel heel verder helpen. Je ziet ook mensen die eenzaam zijn, die jongeren, eenzaamheid is een groot probleem in de wereld, die daarmee een AI vriend of vriendin krijgen. Daar kun je heel veel over vinden. En daar vind ik zelf ook heel veel van. Maar het gebeurt wel. En die mensen zijn er heel blij mee. Dus daar zie je ook dat AI een enorme impact heeft op hoe we met elkaar omgaan. Op het sociale aspect van mens zijn.
Als je dit zo vertelt, dan merk ik dat ik nog wel even een knopje om moet zetten in mijn hoofd in de komende jaren, geloof ik. Maar je wilde eigenlijk ook de negatieve kanten, ook in de gezondheidszorg zullen die er zijn. Want ja, je zei het al, je wil het liefste de combinatie arts en AI die kijkt naar een scan. Maar gaan de artsen uiteindelijk verdwijnen?
Nee, kijk, en dat is een van de zaken waar ik me heel erg veel zorgen over maak. Is dat uiteindelijk leven wij wereldwijd in een kapitalistische samenleving. En dat betekent als er een tool beschikbaar is binnen je organisatie. En ervan uitgaande dat jij een commercieel gedreven organisatie bent. Dan zou jij, en als er een tool beschikbaar is. Of dat nou een robot is of een chatbot of wat dan ook. En dan zal jij die tool altijd inzetten als die je organisatie efficiënter kan maken. Als die jouw kosten kan besparen. En met name als die jou meer winst kan bezorgen voor jouw aandeelhouders, dan zal je dat als organisatie altijd doen. Doe je het niet namelijk, dan doet je concurrent het wel en dan ben je ook out of business. Ja. Dus daar maak ik me heel erg veel zorgen over. Dat deze technologie nu ingezet gaat worden om organisaties steeds efficiënter te maken. En daardoor steeds meer winst te maken voor een steeds kleinere groep mensen. En dat zien we al gebeuren. Klarna is een bedrijf dat buy now, pay later, after pay organiseert. Zij hebben ChatGPT ingezet in een callcenter. Vervolgens hebben zij, 25% meer klanttevredenheid. De call reductie ging van 11 minuten naar 2 minuten in 35 talen. En ze hebben en die AI doet het werk van 700 medewerkers die ze nu hebben ontslagen.
Ja.
En zo zijn er heel veel voorbeelden. Wat in de komende tijd gaat gebeuren is dat deze technologie gaat zich steeds verder ontwikkelen. Elon Musk zei vanochtend, zag ik, dat hij verwacht dat volgend jaar AGI, dat is Artificial General Intelligence, oftewel kunstmatige intelligentie die net zo slim is als één mens, zal worden ontwikkeld. Omdat, zoals hij dat zegt, AI zichzelf 100 keer per jaar verbetert. Nou, hij zei ook dat hij verwacht dat voor het eind van dit decennium in 2029 super AI ontwikkeld zal zijn. Wat betekent dat je AI hebt die slimmer is dan de gehele mensheid samen. Nou, daar kun je heel veel van vinden, of dat nou waar is of niet. Dit zijn ideeën van mensen die in dit veld zijn. En je kan ook allerlei andere opinies hierover vinden. Maar de bottom line is dat de technologie gaat heel hard. En wij zijn als samenleving hier niet klaar voor.
Nee, maar hoe worden we daar wel klaar voor?
Nee, ik denk dat we met name moeten gaan kijken dat wij heel rap elkaar onszelf moeten gaan opleiden en gaan leren hoe deze technologie onze samenleving gaat veranderen. En daarbij moeten we een lange termijn perspectief hebben. En daar zijn wij niet zo goed in om een lange termijn perspectief te hebben. Hè? Ook zeker in Australië. Hè? Met een korte termijn cycle van 3 jaar qua verkiezingen zijn wij niet goed in lange termijn nadenken. En dat is problematisch, want de beslissingen die we nu nemen gaan effect hebben over de komende decennia. Dus wij moeten beter gaan begrijpen voor elke generatie. Van pasgeboren generatie alpha, of generatie AI kun je het eigenlijk noemen, tot generatie Z, millenniums, de babyboomers. Iedereen, we moeten hierover nadenken wat de impact hiervan is. En ook beter begrijpen hoe we hiermee moeten omgaan. Een ander voorbeeld, misinformatie is een heel groot probleem. En zeker met alle verkiezingen die we hebben. Het is tegenwoordig zo makkelijk om een filmpje of een fotootje te maken die nep is, die heel echt lijkt. Wij moeten beter in staat zijn te begrijpen dat wat we zien online, wat we lezen, wat we zien, wat we horen online, niet per se de waarheid is. En dat is heel lastig.
Ja, ik heb voorbeelden voorbij zien komen van bekende Australiërs die in commercials voorbij kwamen, terwijl ze daar nooit aan mee hebben gewerkt. Maar dat is dan deepfake, hè? Zo noemen ze dat. Dus iemand zit daar, maar daar wordt dan het gezicht en de stem van een bekend iemand opgeplakt.
Het is tegenwoordig heel makkelijk om iemand te klonen. Twee voorbeelden. Ik heb mezelf gekloond. Dus ik heb een digitale twin van mezelf gemaakt. En je kan met mij spreken nu via tekst, audio en video in 28 verschillende talen. En het denkt als ik, het praat als ik, het lijkt op mij. Dus het is echt een deepfake. Het is wel met minimale kosten gedaan. Dus het is ziet er een beetje grappig uit. Maar het geeft al aan wat de mogelijkheden zijn. Nou, als je dus meer geld hebt, en bijvoorbeeld de bad actors of state actors, die hebben ongelimiteerde budgetten, dan kun je hier veel verder in gaan. En een voorbeeld aan die kant te noemen. Een paar maanden geleden is een bedrijf in Hongkong, die hadden een Zoom call, dus een videocall, met verschillende medewerkers die op camera waren. Die hadden ze nagemaakt, digitaal nagemaakt, om het bedrijf voor 25 miljoen US dollar te frauderen. Dus die hebben uiteindelijk 25 miljoen dollar gekregen van het bedrijf, omdat het bedrijf dacht dat die personen die in die videocall waren, echt waren. En dat waren ze niet. Dus daar zie je al dat hier heel veel gebeurt. En dat we dus echt heel erg moeten gaan nadenken wat dit betekent. En één waarschuwing of die ik vaak aan organisaties of aan families eigenlijk meegeef, is je moet een codewoord hebben voor je familie. En dat klinkt echt bizar. Maar dat je als je dochter of je zoon of je moeder of je vader belt, en je bent niet helemaal zeker dat je in ieder geval een codewoord hebt om te checken, is deze persoon wel de persoon die hij of zij zegt dat hij is. Want dat weten we niet meer.
Nee. Joh, het beangstigt mij. We moeten er straks er even over hebben, hoor, verder over de toekomst. Je noemde net de verkiezingen in Amerika bijvoorbeeld, hè? Die gaan eraan komen. We weten wat voor strijd dat gaat worden en wie daarbij betrokken zijn. Hoe kunnen wij nou zien of iets echt of niet echt is? Want je zegt, daar moeten we heel goed op letten. Niet meer zomaar aannemen dat iets echt is. Maar ik kan dat onderscheid niet maken.
Zelfs AI kan dat onderscheid niet maken. Dus daarmee zie je wel wat voor problemen je hebben. We als mensen zijn we natuurlijk gullible. We nemen heel snel iets aan als iets lijkt op de persoon die wij denken dat het is. En dan denken we al heel snel dat de waarheid is. Maar dat is het dus niet. Dus wij moeten echt gaan een ander perspectief gaan nemen, dat wij niet meer alles aannemen wat wij zien per direct. En dat is lastig. Zeker bij de verkiezingen. We zagen natuurlijk een paar weken geleden al, werd Joe Bidens stem gekloond. En die is vervolgens mensen gaan opbellen, als robot, om te zeggen, ga vooral niet stemmen. Ik geloof dat het in New Hampshire was. Dat soort voorbeelden zullen we heel veel zien de komende tijd. En ik denk echt dat misinformatie, of deepfakes zoals het maar heet, heel erg veel ingezet zullen gaan worden om de verkiezingen te beïnvloeden. Niet alleen in Amerika, maar alle verkiezingen, ook in de Europese verkiezingen, in mei geloof ik, zal dat ook worden gebruikt. En dat is heel problematisch.
Ja, we horen dus al dat AI ook risico's met zich meebrengt en ethische dilemma's ook. Niet voor niks is er vorige week ook binnen de VN een resolutie aangenomen over het onderwerp. Deepfake noemden we net al. In Nederland was er ook volgens mij net een grote zaak aan het licht gekomen van wat bekende mensen die in volwassen filmpjes zeg maar op het internet te vinden zijn. Ook hun gezichten daarbij gebruikt. Hoe kunnen we hier tegen in actie komen?
Nou ja, kijk, ik zelf denk dat er drie manieren zijn om dit te doen. Educatie, verificatie en regulatie. Educatie, we moeten beter snappen wat deze technologie is. We moeten digital, we zijn misschien digital native zoals het heet, maar we zijn niet digitally literate. Dus we hebben niet per se door wat de impact van deze technologie is op ons persoonlijke leven, maar ook op ons zakelijk leven.
Maar je zegt digital native, dat is een vooral de jongere garde, maar... Nou, voor 50 plus is het al wat lastiger, denk ik.
Absoluut.
Sorry, 60 plus misschien.
Nee, absoluut. Maar we weten in ieder geval hoe een smartphone werkt. En ja. We weten hoe we Word en Excel moeten gebruiken. En tot de basisfuncties in ieder geval. Dus je kan zeggen, we zijn wel digitaal native. Maar we snappen niet per se wat de consequenties zijn van onze acties. Hè. Zeker ook als je naar de volgende generatie kijkt. Naar nieuwe platformen, zoals Roblox. Wat een game is voor 11, 12-jarigen. Misschien je eigen kinderen.
Ja,
daar zijn heel veel problemen. Kunnen daar plaatsvinden. En als je dat niet weet, dan kun je daar niet op reageren. Dus ja, educatie is onderdeel. We moeten beter bewust zijn van wat er gebeurt en wat de impact is van deze technologieën. Verificatie is het tweede. Dat betekent eigenlijk dat we met digitale technologieën moeten kunnen bepalen of iets door mens of door AI gecreëerd is. Nou, dat is heel moeilijk. Dat is een technisch probleem. Ik weet niet of dat ooit opgelost gaat worden. Zelfs OpenAI zegt dat text AI detectors niet werken. Dus elke onderwijsinstelling die een AI detector gebruikt, ja, stopt er maar mee, want het heeft totaal geen zin. Heeft totaal geen zin. Sterker nog, dat is heel erg zelfs bias tegen bijvoorbeeld mensen die niet native English zijn. Dus dan ben je niet native English, schrijf je wel in het Engels, dan denkt de AI detector dat het door AI geschreven is. Dus stop daarmee. Maar we moeten wel een techniek vinden om in ieder geval een idee te krijgen of dit door een mens of een AI geschreven gemaakt is. En de derde vorm is regulatie. Regulatie, ja, de UN heeft net een resolutie aangenomen. Ja, de AI Act in Europa vindt plaats. Maar dit is allemaal vrij passief. En het gaat zo snel. Dat ik eigenlijk graag zou zien dat grote organisaties die deze technologie ontwikkelen een ethics board krijgen, verplicht, die ook echt macht heeft, zodat daar wat meer wordt ingespeeld. Of zodat we ook AI gaan testen voordat het op de markt komt, net zoals we een medicijn gaan testen voordat het op de markt komt. Dat zou ook veel liever zijn.
Dat gebeurt nu nog niet?
Nee, iedereen kan het gewoon lanceren. In China bijvoorbeeld gebeurt dat wel. Daar mag je dus niet zomaar een large language model lanceren. Dan moet dat eerst getest worden. En dat vind ik eigenlijk heel goed. De AI Act in China is eigenlijk best wel vooruitstreven. Daar zouden we best wel van kunnen leren.
Ja, laten we het zo verder hebben over de toekomst. Eerst nog weer even muziek. Een verrassende keuze, Mark. Europapa, het liedje waar Joost Klein in Nederland mee gaat vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival dit jaar. Vertel.
Ja, ik hoorde het laatst en ik zal eerlijk zeggen, ik heb echt helemaal niks met het Songfestival. Maar ik vond het... Ja,
je mag best opbiechten dat dat stiekem wel is. Hè?
Maar ik vond het eigenlijk wel een heel goed, heel lekker nummer. Misschien zegt dat wel iets over onze leeftijd.
Dat denk ik, ja.
Want het is natuurlijk een beetje jeugdsentiment wat er in het nummer komt. Dus ja, ik vind het eigenlijk gewoon best wel stiekem een best wel lekker nummer.
Ja, nou laten we gaan luisteren naar Europapa van Joost Klein.
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.